Goedemorgen. Presentatie, yes. Mooie foto, hè? Een selfie van Esther. Nou, in het Nieuwe Testament er is een van de brieven geschreven aan een vrouw. In het Oude Testament kregen wij twee boeken met namen van vrouwen. Het boek Esther, en zij is een Joodse vrouw, en het boek Ruth, en dat is een Heidense vrouw. Nou, de verhaal van Esther, dat gebeurt ongeveer 2500 jaar geleden. Jullie weten misschien dat 600 jaar of zo voor Christus zijn de Joodse in ballingschap genomen naar Babylon. En dan Nebukadnezar was de grote baas. En dan in Daniel hoofdstuk 5 lees je dat God heeft iets geschreven op de muur. Op een feest. En die avond zijn de meiden in Persie, de Iraanse dus, ingekomen. Dus ze hebben de Persische Rijk vanuit Iran hebben ze de hele plek overgenomen. Dus in het verhaal van Esther, de Persische Rijk, dat is Iran, heeft Irak overgenomen. Dus dat probleem tussen Irak en Iran is wel lang hoor. En de Persische Rijk ging van India de hele kant tot de andere kant van Egypte, naar Ethiopië. Dus het is echt een grote, grote gebied. Nou, en in die stand is een grote koning en hij heeft een interessante verhaal met Esther. Nou, als jullie hebben de boek Esther niet gelezen in de laatste paar jaar, ik bemoedig jullie om de 10 hoofdstukken wel te lezen. De stukken hebben de kidsclub net gezien. Dat is een eenvoudige versie van het verhaal, om het mooi voor kinderen te maken. Maar het heeft veel meer spanning en intrigue en romans en van alles. Het is echt de moeite waard om dat boek helemaal te lezen. Hoofdstuk 1 bijvoorbeeld. Daar leren wij dat de koning Ahasverus... Nou, als er een zwangere zuster is, en een mooie naam voor een jongen. Nou, Ahasverus is past bij je Bijbelse mogelijkheden. Nou, hij heeft al de leiders van de hele koninkrijk samengebracht voor 6 maanden om een grote feest te hebben. Maar ook een stuk overleg om zijn strategie om later de Grieken aan te vallen. Dat gebeurt een paar jaar later. Niet zo goed, maar het is wel gebeurd in de geschiedenis. En dan aan het einde van de grote feest, hij had een mooie vrouw, mijn naam Vasti. En hij dacht, nou, zo mooi de vrouw hier te brengen om een beetje sfeer te geven. Maar Vasti wil niet komen. Dus de koning heeft haar verstoord. Nou, dan niet meer een koningin dan. Hoofdstuk 2, en daar komt... je begint hoofdstuk 2 met het verhaal dat de koning was een beetje eenzaam. En ik dacht, nou, was het wel een goede idee om Vasti weg te sturen. Maar nou, je kan niet teruggaan, dus je hebt het wel gezegd. Dus ze hebben gezegd, nou, nu zoeken wij dan een nieuwe koningin. Dus ze gingen door het hele land om mooie vrouwen te zoeken. Jonge vrouwen. En ze hebben tussen de vrouwen dan Esther gevonden. En Esther was Jood, wees, beide ouders overleden. Dat zegt iets over dit vrouw. En zij is dan opgenomen door dit meneer Mordechai. En hij was een neef van hem, van haar. Dus de vader van Mordechai en de vader van Esther waren broers. Dus hij heeft haar opgenomen en opgebracht. En nou, zij wordt dan gekozen om koningin, een nieuwe koningin te zijn. Nou, Mordechai, hij had een belangrijke baan. Bij de paleis van de koning. De verhaal neemt plaats in Susan. En dat is een van de 4 grote hoofdsteden van de rijk. En daar was de paleis, de winterpaleis van de koning. En hij, Mordechai was een poortwachter. En dat betekent niet dat hij stond daar met een wissel of zo. Nee, het was een belangrijke rol. De poorten waren plekken waar mensen kwamen ook voor beslissingen. En toen hij bezig was met dat baan, hij hoorde dat een aantal mensen dicht bij de poort willen de koning vermoorden. Dus hij zegt, oh, dit is niet goed. Dus hij heeft met Esther gesproken en dus Esther heeft het naar de koning gegeven en het leven van de koning is gered. Dat is hoofdstuk 2. En dan begint hoofdstuk 3 met een nieuwe figuur, Haman. Hij is de slechte man van dit verhaal. En hij is wel een belangrijke man, een rijke man met veel zonen en zo. En Hij vindt zichzelf superbelangrijk en het irriteert hem veel als mensen zich voor hem niet buigen. Dat is Haman. Dus het verhaal dus van deze 10 hoofdstukken, het verhaal heeft 5 spelers. En ik wil graag jullie in de volgende 20 minuten doornemen naar de 5 spelers. De eerste is Mordechai, de tweede Haman, de derde is de koning, de vierde is Esther en de 5e speler is God in dit verhaal. En van elke speler, er is wel een belangrijke les dat wij kunnen leren ook voor ons vandaag. Wij beginnen dan met meneer Mordechai. Wat is belangrijk te zien in het leven van Mordechai, is dat hij is een trouw man. We hebben net gezongen, God van trouw. Een eigenschap van God is trouw zijn. Kinderen van God moeten ook dat eigenschap van trouw hebben. En ik zie dat in het leven van Mordechai, dat hij is trouw aan zijn oom. Hij neemt de kleine dochter van hem over om op te voeden. Ik zie dat hij was een Jood en toch hij is trouw aan de koning. Iemand wil de koning vermoorden, ik zoek een oplossing. En een man die trouwt. Ben jij een trouw persoon? Trouw met de mensen om je heen. Trouw met jouw familieleden, je vader, moeder, broer, zus of zo. Misschien op school, ben je als vriend van jouw klasgenoten gepest? Ben je trouw aan je vriend? Wat gebeurt in je werk als mensen beginnen rare dingen te zeggen over jouw baas of collega's? Ben je trouw aan je baas en collega's? In je huwelijk. Elke huwelijk dat gaat door moeilijke perioden. Blijf je trouw aan je partner? Zoek je oplossingen? Trouw in je gedachten met je partner? Belangrijk. Kinderen van een trouwe God willen ook dat eigenschap hebben. Ontwikkelen om trouw te zijn. En ik merk dat trouw aan God natuurlijk ook. In trouw aan God heeft veel te maken met gehoorzaamheid. Een aantal jaren voor dit verhaal, de 3 vrienden van Daniel waren ook in dezelfde reek. En zij zijn gevraagd om te buigen zich voor een grote bijl van Nabucodonosor. Dat was net voor de aanval van de Persische reek. En zij willen dit niet. Ze zeggen, nou, wij zijn Joden, wij zijn gelovigen in God. Wij buigen ons knieën alleen voor God, niet voor beelden. Dezelfde houding zien wij dan in Mordechai. Hij buigt zich niet neer voor een machtige persoon, Haman. Niet omdat hij boos was om Haman of zo. Ik doe het gewoon niet. Ik buig mij niet alleen voor God en altijd voor God. En dat is wel een belangrijke eigenschap. Ook voor ons als christenen. In een maatschappij die bouwt zich niet van alles. Van ideologieën, van politiek, van alles. Wij christenen moeten ook leren soms onze knie gewoon niet te buigen. En dan misschien krijg je de titel dat je bent asociaal. Misschien krijg je de titel je bent fundamentalistisch of zo. Of misschien zeggen ze, nou, je bent niet van deze tijd. Of een nieuwe woord dat ik heb geleerd vorige week. Je bent een wappie. Dat kan gebeuren. Voorbeeld van Mordechai om toch. Iedereen bouwt zijn knie voor Haman en hij deed het gewoon niet. Nou, Haman. Een man met een grote ik. Vraag je, hoe groot is jouw ik? Nou, weet ik veel. Nou, misschien een paar vraagjes kan jou helpen een beetje te toetsen. Heb jij Facebook? Wat zet je op Facebook? Waarom zet je dat op Facebook en niet iets anders? Hoe reageer je op kritiek? Geef je kritiek gewoon meteen terug? Heeft te maken met de grote ik. Hoe belangrijk is het dat jij je zin krijgt? Op je werk, in je gezin. In de gemeente, wat dan ook. Hoe belangrijk is het? Dat heeft te maken met de grote ik. Hoe belangrijk is dat je gezien wordt? Mensen moeten wel weten waarom. Het heeft te maken met je grote ik. Nou, Haman, dit meneer hier, ik heb met moeite zijn foto kunnen vinden. Hij dacht dat hij belangrijk was. Een grote ik. Misschien vandaag, misschien zou ik zeggen dat hij ja, egoïstisch is of narcistisch, of ik weet niet wat voor label. Maar het was wel belangrijk dat iedereen zal voor hem buigen. Esther hoofdstuk 3. En toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. En Haman zocht een manier om alle Joden die in heel het koninkrijk van Ahasverus waren, het volk van Mordechai weg te vagen. En het idee van Haman was de hele volk van God weg te vagen. Met Messias en alles. We weten dat. Achter dat gedachtegoed kwam Satan natuurlijk. Nou, hij had een mooie plan, heeft een plan overlegd met de koning. De koning heeft zijn stempel gezet, goede plan. Op de dertiende van het maand Adar, iedereen kan de Joden vermoorden. Dat was binnen een jaar of zo. Maand Adar is ongeveer februari, maart, in die periode. Haman is niet de enige met een grote ik-probleem. Dat kan ook gebeuren in gelovige mensen. Jullie weten wel bijvoorbeeld dat de discipelen waren aan het eten samen, de 12 discipelen, en ze begonnen te praten, wie is de grootste tussen ons? Kan je je voorstellen zulke type gesprek? En Petrus zegt, nou, ik heb de koning gekregen, sleuteltjes hoor. En Johannes, nou, ik ben de geliefde. En ongelooflijk. En wat is de advies van de Heer Jezus? Hij zegt, kom naar mij, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nederigheid. Johannes de Doper heeft hetzelfde gezegd. Jezus moet groter, ik moet. Dat grote ik moet minder. Nederigheid is een eigenschap die past mooi bij elke gelovige, elke christen. Ook bij jou, ook bij mij. Nou, meneer de koning. Het hoofdstuk 6 van het boek. Dan daar lezen wij dat Haman overlegt met zijn vrouw en zijn vrienden. Kunnen wij doen met Mordechai? Hij irriteert mij zeer. Ik kom blij uit en ik zie dit man. Iedereen bouwt zich neer en hij blijft staan. Nou, dat irriteert me. Nou, de vrouw had een goede oplossing. Dood hem dan. Je moet toestemming vragen. Die goede plan, schat. Dus morgenochtend ga ik naar de koning en ik vraag hem, kan ik toestemming hebben om hem te doden? Toevallig, in die nacht, de koning kan niet slapen. In die nacht was de slaap van de koning geweken. Hij zei dat de man de gedenkboek, de kronieken, moest brengen. En die werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. Ook verhaal van Mordechai, hij kwam aan het lezen. Toen zei de koning, welke eerbiedwijs en welke onderscheiding is er voor van Mordechai verleend? En de hoevelingen van de koning die hem dienden zeiden, er is niets aan hem verleend. Dit is 5 jaar later, nadat hij heeft het leven van de koning gered. Geen dank, niets is gebeurd. En toevallig, op die nacht, hij kan niet slapen. Interessant, hè? Dus als je leest hoofdstuk 6, het is echt een interessante, ja, grappig en cynisch, maar van alles in dat hoofdstuk 6, waar de koning bedenkt een manier om hem te danken. En je moet dat wel lezen. Maar mijn punt vanochtend is dat ik wil jullie laten zien hoe belangrijk de uiting van dankbaarheid is. Als je leert dankbaar te zijn, word je een vrolijker mens van binnen. En dat is ook belangrijk. Mensen die niet dankbaar zijn, zijn altijd, ja, je verliest veel blijdschap in je leven. Als je kan dankbaar voelen dat je hebt een man, je hebt een vrouw. Ja, met je vrouw misschien heb je rare dingen, maar toch is hij een mooie vrouw, toch? En ja, gemeente, we hebben allemaal wat, maar als je dankbaar kan zijn, je wordt blij van binnen. En als je kan dankbaarheid uiten, dan je zegen gaat breder. En het is niet te ingewikkeld. Vraag je, wanneer was de laatste tijd dat jij hebt iemand echt gedankt? Je vrouw, je man. Voor een lekkere maaltijd. Voor een telefoontje. Je hebt misschien de kidsbegeleiding gedankt. Ah, wat fijn dat jullie filmpjes voor ons maken, voor mijn kinderen. Wat fijn. En heb je iets om mensen te danken? Het is superbelangrijk. Kun je een manier bedenken waarop je iemand in je naaste omgeving in de komende week op een leuke manier kunnen bedanken? En gewoon doen. Maar ik moet wel zeggen, en misschien jij bent met mij eens, dat het is makkelijkheid om dankbaarheid te vergeten. Sommige mensen, je doet je best en mensen waarderen het gewoon niet. Of ze nemen het als vanzelfsprekend. Natuurlijk, dat broer doet, is altijd de koster. Hij doet het voor jaren, dus dat is een deel van de bron. Je hoeft hem niet te danken, toch? De administratie, de bonnetjes en al deze saaie administratiewerk met banken, zo, al saaie werk. Nou, ze doen het toch? Ik hoef niet te danken, ze doen het. Of ze doen het voor de Heer, toch? Ik hoef niet te danken. Ik denk van wel. Het bemoedigt mensen als ik hen dat ook dank. En als niemand jou dankt voor iets, het is makkelijk om bitter te worden. En dan hier is een fantastisch tekst die altijd mij bemoedigt. En het luidt zo, Hebreeën 16. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. God ziet, beste broer en zuster, wat je doet. Belangrijk. En hij is dankbaar. Dus ook als de dankbaarheid niet komt, en ik hoop dat wij proberen deze week, om een paar keer deze week, de moeite te nemen om iemand te danken. Maar als niemand jou niemand dankt, de Heer weet het wel. Word niet bitter of frustreerd of zo. Nu gaan we naar de mooie vrouw Esther. Er was een grote plan om de hele volk te vermoorden op 13e van de maand. De koning op die moment wist niet dat de koningin een Jodin was. Dus dat was ook een geheim. Mordechai zegt tegen Esther, je moet echt met de koning praten. Als jij niet met hem praat, voor de hele volk. Wij moeten iets doen. Wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen ben. In andere woorden, misschien God heeft jou geplaatst als koningin voor dit moment. Misschien heeft God aan jou mooie gezicht gegeven en alles op de juiste plek, niet alleen voor je eigen lol, maar voor dit bijzondere moment. Misschien. Esther was geen held of zo, ze was alleen een mooie meisje. Met een rare achtergrond in haar gezin. En geen politiek of zo. Het is echt een mannelijke ding. Het is echt niet zo. Wie ben ik? Er zijn mensen die kunnen veel beter praten dan ik. Misschien de leiders van de Joden moeten met de koning praten. Misschien iemand anders kan dit beter doen. Beste broers en zusters, als God roept jou om iets te doen, het is niet omdat je bent de beste zangeres of zo, of je bent de beste technicus of de beste spreker of zo. God roept jou omdat hij wil graag jou gebruiken. Dat is het. Je hoeft niet de beste schrijver te zijn om een boek te schrijven. Je moet gehoorzaam zijn en gewoon doen. Er is altijd iemand beter dat kan het doen. Daar ben ik zeker van. Maar God kiest en plaatst Esther op de juiste plek, op de juiste moment, om iets belangrijks te kunnen betekenen. Vaak denken wij, nou, ik ben bereid, maar ik wacht. Hoe ben ik zeker dat God mij wil dit van mij vraagt? Ik wil een droom hebben, ik wil een stem, ik wil een hand op de muur hebben. Ik wil iets hebben, iets. Esther kreeg geen stem uit de hemel. Er was geen engel die kwam op bezoek bij Esther. Esther kreeg geen vinger op de muur. Geen droom, geen visioen. Zij zag de soevereiniteit van God bezig in de situatie. De soevereiniteit. De toevalligheden. Dat God is de God van toevalligheden. En zij was op de juiste plek en dat was genoeg. En Natuurlijk, om naar de koning te gaan, was niet een klein appje naar de koning. Je moet binnen de koninkrijk paleis komen en met hem spreken. En dat was niet toegestaan in die tijd. Je moet wachten tot de koning jou vraagt. Het is nog niet zo, je kan niet zomaar binnenkomen. Het was risicovol. En dan natuurlijk, zij was bang. En dan, na een aantal excuses, en maar misschien niet, uiteindelijk zegt zij tegen de Mordechai, nou dan, ja, ga vasten, jezelf, met je vrienden, met de Joden, ik ga vasten ook voor 3 dagen, en dan zal ik naar de koning gaan. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overkomstig de wet is, en als ik dan omkom, dan kom ik om. Nou, rare Nederlands. Als ik aan aankom, dan kom ik om. Nou, een bekende zinnetje die heeft mensen geïnspireerd door de jaren heen. God gehoorzamen, soms is risicovol. Als je zoekt de meest veilige plek, je blijft in je woonkamer. Je hele dag. Hele week. Maar soms God volgen, de roeping op God op jouw leven volgen, heeft risico's. En als je omkomt, dan zo is het gewoon. Het is niet een disaster of zo. Onze leven is veel meer dan 100 jaar op aarde. Wat is belangrijk is Gods wil voor jouw leven te volgen. En soms moet je wel risico's nemen. Maar ik merk wel dat dit vrouw was geen stomme vrouw. Zij ging niet meteen pim, pim, pim naar de koning om te zeggen, hey, mijn volk, te huilen zo. Nou, ze was slim, een beetje slim, denk ik. Zij is gekozen omdat zij een mooie vrouw was. Dus wat doet zij? Mooie kleding aan. Spray. Dus, zij wordt aantrekkelijk gemaakt. Dit vrouw weet dat mannen houden van lekker eten. Dus zij ging niet meteen met het probleem. Ze zei, hey, ik heb een mooie maaltijd gemaakt. Kan je bij mij komen? Zo. Dus ik zie dat ze heeft wel een bepaalde strategie en een actieplan. Maar wel, zij vermijdt niet de mogelijkheid van risico's. Soms om God te volgen. Ik heb een boek over de geschiedenis van vergaderingen van gelovigen in Venezuela. Het begon in 1905, 6. Veel zendelingen uit Ierland en Schotland. En veel mensen zijn overleden snel in Venezuela vanwege zonder vaccinaties. Nou, we gaan naar de laatste. God. God is nooit genoemd in dit boek. De naam van God komt nooit in het boek Esther. Maar we zien de hand van God, de soevereine God, de hand van God bezig. In de coördinatie van toevalligheden. Dat de koning is net niet slapen, net dit boek lezen, alle toevalligheden. Dezelfde God is ook bezig in onze levens, ook vandaag. En hier een woord van Mordechai naar Esther. Als jij nu de mond niet open doet, nu het moment daar is, komt er dan een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben jij juist koning geworden om het oog op een tijd als deze. Jullie weten, een aantal van jullie weten dat ik ben betrokken met het onderwerp van gender in de laatste aantal jaren. En ik worstel afgelopen januari om te stoppen. Ik ben moe van het onderwerp. Ik heb een website met een aantal andere mensen. Ik ben moe van de werk met de website, moe. Het is al zoveel tegenwind. Ook in de samenleving, de Tweede Kamer, wat gebeurt in Amerika. De hele ideologie gaat in de scholen binnen. Het gaat gewoon, en veel mensen vinden het gewoon prima. Ik denk, nou, zal ik gewoon stoppen en iets anders doen. En ik bad in januari, Heere God, neem de last van mijn schouders weg. Ik wil iets anders doen. En in die tijd kwam ik deze boek Esther tegen. En ik las het boek Esther. In Engels, in een andere vertaling, in het Spaans, in het Nederlands. En ik las en ik las. En hoofdstuk 4, vers 14 was de tekst die God heeft gebruikt om tot mij te spreken. Dit tekst. In het bijzonder de rode stuk. In andere woorden, hij zegt bij mij, je bent geen... Ik ben soeverein in wat gebeurt hier op aarde. En als jij je mond dicht houdt, ik doe het op een andere manier. Het hangt niet van jou af. Jij bent gewoon een soldaat, doe wat ik zeg, niet meer. Maar zonder de stress. Je kan voorstellen hoe stressvol voor Mordecai dit zou zijn. En Esther, als wij niks doen, de hele volk is vermoord. Nou, wie slaapt met dat gedachte? Maar nee, ook als Esther niks doet, God zal het Joodse volk redden op een andere manier. God is soeverein. Beste broer en zuster, het is fantastisch dat idee, dat werkelijkheid van Gods soevereiniteit. Het is niet een idee zodat wij rustig thuis blijven en nou, paralysis en nou, God dit doet het, dus ik hoef niks te doen. Nee, het is blijf actief met jouw roeping, maar zonder de gewicht van de verantwoordelijkheid. Binnen 10 dagen, er is een moment hier in Nederland waar je kunt stemmen. Je kunt een bijna iets kleins zeggen voor de toekomst van Nederland. Pak de kans, zou ik zeggen. Nou, het is jouw geweten ding. Maar ik zou zeggen, ik ben blij dat ik leef niet in China of Rusland of Noord-Korea. We hebben de mogelijkheid. Nou, maar 1 stemmetje, 1 ding, wat? Nou, dat is het. Je hebt niet meer dan 1 stem. Maar gebruik je stem dan. Niet alleen te stemmen, maar met je mond. Schrijf iets. En jouw roeping. Nou, soms kijken we naar de toekomst en denken, nou, wat een ellendige wereld voor mijn kleinkinderen. Wat zal de bron zijn binnen 50 jaar, als Jezus niet terugkomt? Wat zal de wereld, of als je een bepaalde ziekte hebt, je denkt, nou, het wordt alleen erger. Wat zal de toekomst zijn binnen 10 maanden, of 5 jaar, of 10 jaar? En je kan niet goed slapen, je wordt gestrest. De les van dit is, God blijft soeverein. Word niet gestrest over de toekomst. Doe vandaag wat God roept je te doen. Word trouw, liefdevol en doe je ding vandaag. Als een goede soldaat van Jezus, maar de strijd is van de Heer, zegt David. De strijd is van de Heer en die pakt een steen en die heeft Goliath doodgemaakt. Maar wat als ik mis? Geen probleem, de strijd is van de Heer, doe je best. En dat levert veel opluchting op. Nou, het is tijd om te eindigen. Hoofdstuk 7 tot 10, de plan van Haman is duidelijk gemaakt. De koning heeft Haman gedood. De Joden kunnen tegen de vechten en bevrijd worden. En elke jaar nu, zij vieren op dat dag Purim. Elke jaar, Purim. 10 dagen geleden, als je googelt, 10 dagen geleden, 26 februari, als jullie een beetje de idee van Israël volgt, nou, ze hebben dat gevierd. Het was geen feest van Jehovah, maar wel een feest van dankbaarheid van de bevrijding. Net zoals wij vieren de avondmaal om te danken voor de bevrijding, zij doen dit. Samenvatting, conclusie. Er is veel te lezen in het boek. We hebben alleen 25 minuten, maar lees rustig het boek 2 of 3 keer en geniet van het verhaal en Gods soevereiniteit in die verhaal. Wat leer ik dan? Het belang om trouw te zijn. Ik zou zeggen, ook trouw aan de gemeente. Community is niet mogelijk zonder trouw zijn. Voorzichtig met mijn grote ik. Ik heb ook een ik. Jij ook. Voorzichtig. Jezus groter, ik minder. Nederigheid. Van de koning. Dankbaarheid. Een beetje meer bewust dat we een dankbaarheid uiten. Gewoon dankjewel zeggen. Een napje, bloemetjes, wat dan ook. Zoek jouw manier. Van Esther. Het belang van actie ondernemen. Mooie gedachten, mooie intenties zijn mooi. Maar zij nemen niet de plaats van actie. Gewoon doen. En het doen in de wetenschap dat onze God soeverein is. Wij zijn niet alleen. Wij zijn kleine soldaten in een grote leger. En als God zegt tegen jou, bewaar dit deur. Je zegt, nou, hoe kan dat helpen? Shut up, bewaar dit deur. Dat is jouw contributie. En de strijd is van de Heer. Vader God, dank u wel dat u een soevereine God bent. 2500 jaar geleden en ook vandaag. Help ons om te gaan in gehoorzaamheid aan u in onze situatie. In onze levens, op werk, op studies, wat dan ook. En dankbaar dat u soevereine, dat uw wil zal uiteindelijk komen. We bidden ook, Vader, voor uw zegen over de verkiezingen binnen 10 dagen. U bent ook soeverein in dat verkiezing. En toch, wij bidden voor de juiste mensen in de regering te komen, ook hier in Nederland. In de naam van Jezus. Amen.